Als het geluid van de klankschaal verklonken is, dan speelt Annemieke een pastorale van Fortunat Pintarý, een Tsjechische componist van vroeger. We hebben gemerkt dat er verschillende liturgieën in omloop zijn. Het beginlied, dat moet zijn lied 691. En niet zoals het op sommige papieren zal staan, nummer 69. 691, van waar zijt gij gekomen? Goedemorgen allemaal. Fijn dat we elkaar hier treffen in de Johanneskerk in de laatste viering van het jaar. Samen ook met wie via het internet mij ons zijn en meevieren. Mijn naam is Harry Wim Wierda en omdat het kerstvakantie is, hebben de liturgen een dagje vrij en ga ik als enige voor. Maar wel geholpen door de muzikale ondersteuning van Annemieke Haanmakers. Wij maken vanmorgen wel een paar sprongen in de tijd, heen en weer. Jezus is nog maar net geboren en de drie koningen moeten nog komen begin januari. Maar in het verhaal dat we straks lezen, zijn ze alweer vertrokken. En moet het kleine kerstkind gauw wegwezen uit Bethlehem, omdat er iets afschuwelijks dreigt te gebeuren. Op de liturgische kalender van de kerk is 28 december vandaag genoemd naar de onnozele, dat is een oud woord voor onschuldige kinderen. En de eerste zondag na kerst juist ook vandaag, is van ouds gewijd aan de heilige familie, Jozef, Maria en Jezus, op de vlucht naar Egypte. Ik hoop dat we een goed uur hebben samen. En natuurlijk ontsteken we eerst het licht van de paaskaars met de woorden: wij vieren God als het licht in mensen ontstoken. En bij de 5 kaarsen van Advent en Kerst zeggen we: Johan, draai ietsje bij, dan kunnen de mensen het zien. Mogen het licht dat wij dit uur ontsteken meer zijn dan een bang vlammetje dat vecht tegen de kracht van de duisternis. En bij de 2e kaars mogen dit licht de hoop uitstralen dat het donker van deze nacht zal wijken voor een nieuwe dageraad. Mogen dit licht ons doen inzien dat de mildheid en de trouw van God ons tastbaar nabij wil zijn. Mogen dit licht ons sterk maken om het geloof dat in ons leeft te laten stralen om ons heen. Mogen dit licht spreken in een wereld die smacht naar een beetje genade, barmhartigheid, vrede. Dank jullie wel. Laten we gaan staan voor het beginlied. Thank you. bij wijze van het Kyrie, een poging tot een nieuw kerstlied van Huub Oosterhuis. De sterren zijn verzwonden. Waarheen gegaan? De dauw valt op de gronden, de dag komt aan. Een mens komt uit zijn moeder, het zonlicht stijgt, een mens vermoordt zijn broeder, de aarde zwijgt. De duizenden in treinen ter dood gestuurd, de zon is blijven schijnen, de aarde duurt. Ik heb het aan de avond, de nacht gevraagd. Die zeiden, vraag het morgen de dageraad. Waarom de wereld zo is, waarom de dood, vroeg ik de dag. Hij vluchtte in avondrood. De nacht was vol van sterren. Zij zwegen diep en glimlachten van verre, hoezeer ik riep. Maar één van al zo hoge, van al zoveer, heeft zich naar mij gebogen en daalde neer. Ach, mochten allen vinden een mens als hij, de wereld was niet zo meer en angst voorbij. En hier al in dit aardrijk zou vrede zijn, de pracht van alle sterren hier beneden zijn. Wij horen uit het Messias-verhaal van Matthäus. Nadat de magiërs in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid, wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Die moeten we even overdenken. Misschien bekend, dat kerstlied. Even heel kort daarover. Prachtig gezongen door Herman van Veen en begeleid door Ton Koopman. Het komt voor in de Gijsbrecht van Amstel. Ik denk het bekendste toneelstuk dat ooit in Nederland werd geschreven. Door Joost van de Vondel. Ter ere van de opening van de Amsterdamse Schouwburg in 1637. Die eerste opvoering was het begin van een traditie die het 331 jaar heeft uitgehouden. Steeds rond 2 januari tot in 1968. En heel af en toe nog steeds. We moeten weten dat er vroeger oorlog was tussen Amsterdam en Haarlem. En strijd om de macht tussen beiden. Het stuk van Vondel speelt zich af rond de belegering en de val van Amsterdam in het jaar 1304. Gijsbrecht van Amstel was daar toen de baas en hij werd samen met andere edelen verdacht van de moord op Floris de Vijfde. 1296 hebben we misschien ooit geleerd. Een belangrijk jaartal. Floris was bij de boeren en de burgerbevolking van Holland heel geliefd. Ze noemden hem der Kerelen God. En hij leek voorbestemd om misschien wel koning te worden. En nog wel een goeie ook. Gijsbrecht werd gezien als een van de aanstichters van die samenzwering tegen Floris. En nu kwamen troepen uit Waterland, boven Amsterdam, en Kennemerland tegen hem in opstand. En probeerden ze Amsterdam in te nemen. Rond de kerstdagen kwam de strijd tot een bloedig hoogtepunt. De vijanden leken weg te trekken, maar door een list, net zoiets als ooit bij het paard van Troje of het turfschip van Breda, werd Amsterdam met geweld ingenomen en moest Gijsbrecht vluchten. Het werd een slachtpartij en de stad werd verwoest, maar de aartsengel Raphaël, die opdraaft aan het eind van het stuk, beloofde dat Amsterdam ooit zou herrijzen. Halverwege dat toneelstuk is er een intermezzo waarin kloostervrouwen in een lied weeklagen over het redeloze geweld dat gaande is. Dat is de zogenaamde Rij der Clarissen, waaruit Herman van Veen zo even zong. En in dat lied ziet Vondel een treffende vergelijking met wat er gebeurde in de tijd van de Bijbelse koning Herodes, die rond de geboorte van het kerstkind zoveel dood en verderf zaaide in Bethlehem. Vondel schreef zijn toneelstuk omdat zijn vaderstad Amsterdam ruim 3 eeuwen later, in de Gouden Eeuw, zijn vroegere macht en glans en welvaart had teruggekregen. Helemaal. En het lied is prachtig, maar roept ook wel vragen op. En daar kom ik straks nog even op terug. Vondel zag dus in een gebeurtenis uit het verleden van Amsterdam een herhaling van wat er ooit in Bethlehem gebeurd was. Tenminste, volgens Matthäus. Want we weten niet eens precies hoe het ooit in Amsterdam is toegegaan. Vondel was dan ook geen geschiedkundige, maar toneelschrijver en dichter. Maar dat weten we eerlijk gezegd van de kindermoord in Bethlehem ook niet, wat er precies is gebeurd. En zelfs of het wel gebeurd is. Als we Lucas mogen geloven, niet. Hij begint zijn evangelie met de woorden: ik heb alles van meet af aan nauwkeurig nagegaan bij ooggetuigen en bij doorgegeven verhalen. Lucas was dan ook arts en gewend om de dingen een beetje wetenschappelijk te benaderen. In zijn evangelie vond op de 8e dag na de geboorte de besnijdenis plaats en kreeg Jezus officieel ook zijn naam. En daarna duurde het nog 33 dagen voordat de dagen van rituele reiniging van de moeder voorbij waren. En toen gingen Jozef en Maria gewoon naar de tempel in het vast niet gevaarlijke of zelfs vijandige Jeruzalem om hem aan de eeuwige voor te stellen en een offer te brengen. Een paar tortelduiven en of 2 jonge duiven. Alles keurig volgens de wet van Mozes. En daarna, schreef Lucas, keerden ze terug naar Galilea, naar hun vaderstad Nazareth. Even terug. Vondel schreef over iets dat ruim 3 eeuwen eerder gebeurd was. En daar waren in die tijd echt nog niet zoveel betrouwbare verslagen. Dus wat er nou precies gebeurd is in die tijd van Gijsbrecht, we weten het niet. En wat is waarheid? Wat was waarheid? Nou was Vondel geen wetenschapper, geen historicus, maar dichter. Prins der dichters was en is nog steeds zijn eretitel. En dichters mogen en kunnen vrijer met de feiten omgaan. En niemand die daarvan wakker ligt. Voor niemand een probleem. Misschien zijn ze zelfs daardoor beter in staat om de dingen betekenis te geven, te duiden en uit te leggen dan journalisten of geschiedkundigen. En Matthäus schreef zijn evangelie ruim een halve eeuw, nota bene, na de geboorte van Jezus. Je kunt je afvragen, als we er tenminste de leeftijd voor hebben, wat weten wij zelf nu eigenlijk nog van 50 jaar geleden? Terwijl wij nog het voordeel hebben van krantenverslagen en films en foto's van vroeger. Maar in hoeverre is dat beeld compleet en waar klopt het ook? Er is een schilderij van Rembrandt dat laat zien hoe Matthäus bij het schrijven van zijn evangelie geholpen wordt door een engel die op zijn schouder rust. En die hem als het ware influistert wat hij moet schrijven. Caravaggio, een leermeester van Rembrandt, heeft ooit ook zoiets geschilderd. En het is dan ook niet gek dat er in het kerstverhaal van Matthäus telkens engelen voorkomen die Jozef en de wijzen in een droom vertellen wat ze moeten doen. Maar goed, Matthäus 2, wat wij lazen, klopt dat verhaal? Eerlijk gezegd denk ik, nee, niet letterlijk. Maar het klopt natuurlijk wel degelijk, als je weet wat Matthäus voor had. Wat Matthäus voor bedoeling had met zijn evangelie. Hij schreef voor de Joden die in Christus waren geloven, of wilden gaan geloven, en hij herinnerde hen aan oude verhalen van vroeger. Hij zag overeenkomsten tussen het Oude Testament en het Nieuwe. In zijn evangelie komen dan ook talloze citaten voor uit het Oude Testament als een soort bewijs. Hij wilde Jezus schetsen als een die zijn volk redt. En zo heet hij dan ook, Joshua of Jezus in het Grieks, redder. Daarom laat Matthäus het verhaal van Jezus rijmen op het verhaal van Mozes in het boek Exodus. Een tweede Mozes is hij. Ook Jezus moet als kind aan de dood ontkomen, Matthäus 2. En hij zal dezelfde weg gaan als eens het volk Israël ging, uit Egypte, dwars door de woestijn. Hij zal er 40 dagen in die woestijn door de duivel worden verzocht. Matthäus 4, net als Israël toen. En op een berg, Matthäus 5 tot 7, zal hij de woorden die hij zelf van God ontving doorgeven aan de mensen. Wegwijzers naar het land van belofte. Een tweede Sinaï. Matthäus zag in koning Herodes, die als wrede heerser bekend stond, een tweede farao, een tiran, die ooit alle pasgeboren Joodse jongetjes in de Nijl liet gooien. De geschiedenis herhaalt zich. En Joodse lezers van het evangelie zullen dat snappen. Want alleen Mozes ontkwam daaraan. De kindermoord, dat is een verhaal uit Egypte en het is een verhaal uit Bethlehem. Het is een verhaal van alle tijden. Te waar om mooi te zijn. Steeds weer weten machtige alleenheersers van geen wijken en steeds weer zijn onschuldigen en onschuldige kinderen zelfs het slachtoffer. En ze kennen elkaar, die groten, de razenden uit de wereldgeschiedenis. En wij herkennen hen. De tirannen met hun zucht naar onaantastbare macht, zij blijven. Alleen hun namen veranderen steeds, helaas. En zo lazen we ging in vervulling wat door de profeet Jeremia geschreven werd. Een stem werd in Rama gehoord, wenend, luid wenend en klagend, de stem van aartsmoeder Rachel, die weende om haar kinderen en niet getroost wilde worden omdat ze er niet meer zijn. Ontroostbaar, soms is er geen troost. Rama, dat was even ten noorden van Jeruzalem, in het gebied waar de afstammelingen van Rachel wonen, de Benjaminieten, de plaats waar in de tijd van Jeremia de Joden werden samengedreven om van daaruit naar Babylon te worden gedeporteerd. Rachel was daar getuige van. Ze deed ze, zeg maar, uitgeleide en nam hun verdriet en wanhoop in zich op. Zoals in de oorlog de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, vlakbij Artis, waar de Joden verzameld werden voor hun deportatie naar Westerbork, Auschwitz. En weer in Bethlehem, 6 eeuwen na Jeremia, is er alle reden voor Rachel om zich niet te laten troosten. Notabene in Bethlehem, waar ze zelf begraven ligt nadat ze gestorven was bij de geboorte van haar tweede zoon Benjamin. Rachel, mater dolorosa, smartvolle moeder, het prototype van alle dwaze moeders. Waar je niet gelukkig mee hoeft te zijn, dat is het laatste couplet van Vondel. Bedroefde Rachel, hou nou maar op met je troosteloos ronddolen. Die onschuldige kinderen, ze sterven als martelaren. Wees blij, hun dood is als zaad voor de vergelding waar God voor zal zorgen. Want hij hoort, sinds de moord van Kaïn op Abel, het bloed dat roept van de aardbodem. Ja. Schrale troost. En die mag je weigeren. We zongen het in de adventstijd en met kerst. Hoe lang nog? En voor onze kinderen een nieuw begin. Zo hoort het. Wat Matthäus zegt, dat het kerstverhaal te toetsen is aan de hoofdpersonen van zijn evangelie en misschien wel van de hele wereldgeschiedenis, de vreemdelingen, de vluchtelingen, de slachtoffers van onze wereld. Meestal worden ze snel tot zwijgen gebracht. Ze moeten niet lastig wezen. En of hun verhaal dus toch wordt doorverteld, hangt juist niet van hen zelf af. Het hangt af van hen. Het hangt af van hen die het meemaken, die het zien gebeuren en hun ogen en oren er niet voor wensen te sluiten. Misschien zijn wij dat. Het draait om recht. Calvijn zei het al 5 eeuwen geleden. Tirannen en hun wreedheid kunnen niet verdragen worden zonder grote moeite en verdriet. Maar boze lieden worden niet spoedig bedwongen en men raakt vermoeid in de strijd. Daarom klinken in welhaast in de hele wereld de woorden: hoe lang nog, hoe lang? Het is een roep die voortkomt uit natuurlijke rechtvaardigheidsgevoelen. En hij wordt uiteindelijk verhoord door God. Want waardoor roepen mensen hoe lang nog? Alleen omdat ze weten dat deze beschaming van recht niet verdragen hoeft te worden. En is juist dat besef ons niet ingeprent, schrijft Calvijn, door God zelf, door de Heer. Het is dus alsof God zichzelf hoort wanneer hij het kreunen hoort van hen die het onrecht niet kunnen dragen. weigeren je te laten troosten. Dat is delen in het kerstevangelie en in het begin van opstanding. Voor onze kinderen een nieuw begin. Wat ik mij kan herinneren van mijn jonge jaren in de kerk, was dat er nooit ook maar één enkele kaars brandde. Moet je nu kijken, hier, in de Mariahoek. Daar in de hoek bij het tabernakel, de godslamp. Bij het gedenkboek, daar in die hoek. En hier natuurlijk de paaskaars en de kerst- en adventskaarsen. En dan nog twee die we branden bij de voorbeden. En de vele kaarsen in de kaarsenbak. Dietrich Bonhoeffer dichtte tijdens zijn laatste kerstdagen in het laatste oorlogsjaar. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die gij hier in ons duister hebt gebracht. Breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. Maar voordat we gaan bidden, heb ik twee berichten van overlijden. Van mensen die we vroeger elke zondag hier in de kerk zagen. Op kerstavond, 24 december, is mevrouw Greet van den Hazel overleden. Vroeger woonde ze op de Oderdreef samen met haar man Wim, die ze de laatste 13 jaar heeft moeten missen. Door een val, een tijd terug, kon ze niet meer zelfstandig blijven wonen en kwam ze in het huis aan de Vecht. Haar gezondheid liet haar steeds meer in de steek en een val dit voorjaar hielp ook niet. Door haar levenswil heeft haar lichaam het toch langer volgehouden dan de familie verwachtte, maar nu kwam daar toch het einde. Het afscheid zal zijn volgende week maandag, 5 januari, om 14:00 in de aula van begraafplaats Daalwijk. En op eerste kerstdag, 's morgens, overleed mevrouw Wil Haanschoten. Zij woonde vroeger op de Centaurusdreef. Door een val in huis, ook zij, moest ze revalideren in zorgcentrum Domstaten en later in de Voorveldse Hof. Daar heeft ze het ruime jaar nog heel goed gehad, maar de laatste dagen werd haar toestand snel slechter en kwam toch nog onverwacht, ook voor haar, het einde. Haar afscheid is aanstaande zaterdag, 3 januari, om 13:00 in de aula van Crematorium Daalwijk. Greet en Wil zijn beiden 94 jaar geworden. We zullen hen gedenken in onze voorbeden. Laten we bidden. Goede God, berichten van geboorte en dood, ze zitten soms zo dicht op elkaar. Toen wij hier zongen midden in de winternacht, ging voor Greet van den Hazel en Wil Haanschoten de hemel open. Wij gedenken hen met liefde, al waren beiden bij ons wat uit het oog verloren. Wij denken aan de naaste familieleden die hen zeer zullen missen, de dochters van Greet met hun gezinnen en de vele neven en nichten van Wil die haar zo trouw omrichten met hun bezoeken. Wees met hen in het gemis, naast de dankbaarheid dat ze er zo lang mochten zijn in hun midden. God, u die weet wat in mensen omgaat, aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid, al die gemengde gevoelens van dank, boosheid, angst en spijt. Wij bidden voor onze wereld, die zo anders is dan nog maar een jaar geleden. We hebben weer kerst gevierd, maar van vrede was en is niet veel sprake. We bidden dat wij de hoop niet opgeven voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen, bidden we om een nieuw begin tegen alle zogenaamde machthebbers in. Wij bidden voor hen die teleurgesteld zijn in het leven, voor wie de stress soms te groot is, om alles wat bitter is en zwaar, om de pijn aan wat kapot ging, het verlies van wie ons lief waren, de spanning bij hen die bang zijn voor hun gezondheid, de zieken onder ons en bij wie hen daarin omringen met hun aandacht en liefde. Wij noemen mevrouw Den Breeën, die niet meer beter zal worden, en Corine van Dam, weer gevallen. God, wij bidden ook voor onszelf, onze gemeenschap hier in Overvecht en daarbuiten, om plezier in ons samen zijn en in wat wij kunnen bijdragen, elk op onze eigen manier. Geef moed en wijsheid aan wie leiding geven, bidden wij, dat wij allen mogen ondervinden wat we niet kunnen missen in ons samenleven. Liefde, respect, interesse en warmte die blij maakt. Geef ons de kracht om te accepteren wat niet veranderd kan worden, de moed om te veranderen wat wel veranderd kan worden, en de wijsheid om tussen die twee het verschil te zien. Blijf zo bij ons, God, en hoor ons ook in onze stilte. En hoor ons als wij u zingend bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgeleefd.
De bloemengoed en de collectes. De bloemen. De bloemen zijn voor Akje Brasma. Zij zorgt al vele jaren dat er zondags bloemen aanwezig zijn in onze viering. Daarom willen wij haar hartelijk bedanken. Vanmorgen heeft Akje deze meegebracht. Als klein bewijs van onze grote dank mag zij zelf thuis van deze bloemen gaan genieten. De collectors. De eerste collecte, de groene zak, is voor de wijkdiaconie. U geeft en wij geven door. De tweede collecte is voor de wijkgemeente, dat is de rode zak. Dat is voor de onkosten die wij maken als gemeente aan licht, verwarming, koffie en alle andere aanverwante dingen. Dan hebben we ook nog de offerblokken, dat zijn de bruine boksen bij de pilaren, die zijn voor de glint. Het opvang van in het dorp bij de bis van Barneveld. Met de verdere informatie staat in de nieuwsbrief. Dit waren de mededelingen.
De digitale wereld breidt zich uit. Maar toch ben ik altijd blij dat er nog steeds gelegenheid is om gewoon ook met de handen te geven. Op de grens van binnen naar buiten, van jaar naar jaar, zingen we ons slotlied in de geest van de Oudejaarspsalm 90 van Mozes.
Thank you.
Laten we gaan in vrede met de zegen van de eeuwige. Mogen God ons behoeden tot het woord van ons leven ten volle is uitgesproken. Dat God ons zegent, genadig is, vrede geeft. Amen. Fijne dagen nog en graag tot ziens in het volgend jaar, hoop ik.